Goedemorgen. Vandaag mag ik weer tot jullie spreken. Ik heb een mooie overdenking naar aanleiding van een gelijkenis van de Heer Jezus uit Matteüs. Voordat ik daarmee begin, wil ik openen met gebed. Heer Jezus, ik dank u wel voor wat u gedaan hebt voor mij, voor ons allemaal. En ik dank u wel, Heer, dat uw liefde ons begeleidt, dag aan dag. En dat u nooit ophoudt van ons te houden. Dank u, Heer Jezus, dat we ook deze dag in uw handen mogen leggen. En dat we mogen verwachten dat het een heerlijke dag gaat worden tot eer en glorie van uw naam. Tot eer en glorie van de naam van uw Vader, onze Heer, Yahweh. En dank u, Heilige Geest, dat u ons begeleidt, dat u ons helpt, dat u ons verstand aanraakt en ons hart aanraakt. Zodat we met elkaar kunnen groeien en dichterbij kunnen komen bij het levensdoel dat Vader God voor ons heeft. Amen. Deze overdenking heet De Twee Zonen. En ik begin met de gelijkenis van de twee zonen. Die staat in Matteüs 21. En ik begin te lezen bij vers 28. En zoals jullie van mij gewend zijn, ik lees uit de NBG. De Heer Jezus is hier in gesprek met de overpriesters en de oudsten van het volk. Dat kun je lezen in vers 23, hetzelfde hoofdstuk. En de overpriesters en de oudsten zijn dus de leiders van het volk Israël, dagen de Heer Jezus uit. En ze zeggen, met welk gezag doe je de dingen die je doet? En dan bedoelen ze wat de Heer Jezus gedaan heeft in de tempel. De tempelreiniging noemen wij dat. Dat vind je ook weer in hetzelfde hoofdstuk en dan bij vers 12 en verder. En dan zie je dat hij de tafels van de wisselaars omkeert enzovoorts. Je kent dat verhaal. Dus de leiders van het volk hadden dat allemaal gezien. En ze hadden ook gezien hoe mensen erop reageerden. En ze gaan dan naar Jezus toe en ze zeggen van, met welke bevoegdheid doe je deze dingen? En dan zegt hier Jezus, dat is heel grappig, die stelt een vraag. Die zegt, ik zal zeggen met welke bevoegdheid ik dit doe, als jullie een goed antwoord hebben op de vraag die ik nu stel. En dan vraagt hij iets over Johannes de Doper. Hij zegt, krachtens welke bevoegdheid ik deze dingen doe, zal ik zeggen. Maar dan moeten jullie zeggen, van waar was de doop van Johannes? Was dat uit de hemel of uit de mensen? En dan liggen de leiders van het volk in een spagaat. Ze zeggen, als we zeggen uit de hemel, dan zal hij zeggen, maar waarom heb je hem niet geloofd? Maar als we zeggen het was uit de mensen, dan worden de mensen, onze toehoorders, onze volgelingen, de scharen heet dat dan in de Bijbel, die worden weer kwaad op ons. Dus ze zaten voor een democratisch dilemma. En ze zeiden dan ook een beetje stupide. Ja, we weten het niet. Ze antwoordden en zeiden tot Jezus, wij weten het niet. En Jezus zegt dan, dan zeg ik ook niet welke krachtens, welke bevoegdheid ik deze dingen doe. Maar dan gaat hij verder en dan komt de gelijkenis. En die ga ik nu voorlezen. Het begint bij vers 28, zoals ik al zei. Hij zegt, wat dunkt u? Zij vraagt hem hun mening. Iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zei, kind, ga en werk vandaag in de wijngaard. En hij antwoordde en zeide, ja, heer, maar hij ging niet. Hij ging naar de tweede en sprak even zo. En deze antwoordde en zeide, ik wil niet. Maar later kreeg hij berouw en ging toch. Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan? En dan antwoordden de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk. De laatste. En dan zegt Jezus, voorwaar, dat betekent amen, amen. Dat betekent let goed op. Ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het koninkrijk Gods. Want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen en gij hebt hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem geloofd. Doch, hoewel gij dat zaagt, zag, hebt gij later geen berouw gekregen en ook in hem geloofd. Dat hebben ze dus niet gedaan. En dan volgt er weer een nieuwe gelijkenis, maar daar ga ik nu niet op in. Waar het om gaat is, er zijn twee kinderen, in sommige vertalingen staat er twee zoons. Er zijn twee zoons. Vandaar ook de titel van deze overdenking, twee zoons. Grappig is dat er in de Bijbel heel vaak sprake is van twee zoons. Bijvoorbeeld, Abraham had in eerste instantie twee zoons, Ismaël en Isaac. En later Isaac had weer twee zoons, Esau en Jacob. En iemand zoals Jozef, die naar Egypte werd verkocht, kreeg twee zoons, Manasse en Ephraim. Die twee zoons, ik heb erover nagedacht, lijken altijd te verwijzen naar een soort innerlijke strijd die elk mens heeft. Grappig is dat de term Egypte in de Bijbel is Mitzrayim. En dat is een dubbel land. Egypte staat altijd model voor de vleeselijke mens, de mens die zich niet laat leiden door de Heilige Geest. En dan ben je dubbel. Dan is er een beetje goed in je en er is een beetje fout in je. Het is een dubbel land, Mitzrayim. En zo zijn er ook twee zoons bij elk mens van binnen in je. En Paulus die heeft dat als geen ander onder woorden gebracht. En ik lees een stukje uit zijn overpeinzingen in Romeinen. Romeinen 7. En ik begin te lezen bij vers 19. He, daar zegt hij, wat ik niet wens, het goede. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik. Maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Je ziet hier dus ook weer die dubbelhartigheid, die tweespalt. Indien ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Ook daar heb je die dubbelheid. En dan in vers 24 zegt hij, ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? En dan komt het antwoord. God zij dank door Jezus Christus onze Here. Daarom ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde. Hij zegt hier, ik wil wel het goede doen, maar het lukt me zo vaak niet. En dat is dat dubbele. Maar er is altijd goed nieuws. Ondanks het feit dat er dus in onszelf als het ware twee zoons zijn, waarvan er één het goede wil en de ander niet, is er al in het Oude Testament een oplossing. En dan moet je helemaal naar Deuteronomium gaan. In Deuteronomium staat iets over de eerstgeborene. Deuteronomium 21. De eerstgeborene staat er in Deuteronomium. Die moest worden vrijgekocht trouwens. Die was aan God gewijd. En ik denk dan dat dat model staat voor de goede zoon, zal ik maar zeggen. De eerstgeborene die dus aan God gewijd is, die krijgt een dubbel erfdeel. En ik heb nu voor me Deuteronomium 21 vers 17... Daar staat, maar de eerstgeborene, de zoon van de niet-beminde, moet hij erkennen door hem een dubbel deel te geven van alles wat het zijne zal blijken te zijn. Want deze eersteling van zijn kracht, hem behoort het eerstgeboorterecht. Het eerstgeboorterecht gaf dus recht op het dubbele van de erfenis. Dus als het gaat om een innerlijke strijd in mij, waar Paulus het over heeft, de zuiging en de verlokking van de begeerte van je vlees aan de ene kant en de wil om God toe te behoren, om de eersteling te zijn van zijn kracht, dan is de verhouding nooit 50-50. Dat is bij sprookjes zo. Goed en kwaad zijn altijd in evenwicht. Maar in ons geestelijk leven is het goede twee keer zo sterk als het niet goede. En dat eerstgeboorterecht is niet zozeer afhankelijk van het tijdstip waarop je bent geboren, maar van je toewijding aan God. Je ziet dat voortdurend in de Bijbel. Niet Ismaël kreeg het eerstgeboorterecht, maar Isaac. En niet Esau, maar Jacob. En niet Manasse, maar Efraïm. Efraïm betekent dubbel vruchtbaar. Dus Efraïm kreeg het geboorterecht. Als hij gezegend wordt aan het eind van het leven van Jacob, dan brengt Jozef zijn beide zoons voor zijn oude vader. Dan kruist hij zijn armen en zorgt ervoor dat zijn rechterhand op het hoofd van de jongste komt. Daarmee is hij een Benjamin, een zoon van het geluk. De zoon van de rechterhand. Dus misschien begrijp je dat, hoewel het zo is dat er binnenin jou iets zegt van ik doe het niet, als je een opdracht krijgt van de Heer of je krijgt een soort van prompting in je hart. Misschien denk je dan van nee, ik doe het niet, maar later doe je het toch. En waarom doe je het toch? Op dat moment stap je als het ware in de belofte van de eerstgeborene. En dan ga je dus de wil van de Vader doen. En die gelijkenis legde Jezus voor aan de leiders van zijn volk. Wat hij eigenlijk zei tegen de leiders van zijn volk is, ja, want wie is dan die zoon die zegt ja, maar doet nee? Dat waren die leiders. En dan gaan we terug, ik moet terugdenken aan wat er staat in Exodus. In Exodus zit de bevolking bij de berg Sinaï. En dan krijgen ze de wet. Maar lang voordat ze weten wat de wet is, roepen ze al met luide stem. En ik lees even uit Exodus 19 en vers 8 en daarvan ongeveer halverwege. Daar zeggen ze en het gehele volk antwoordde, Mozes had de oudste van het volk ontboden. Dus hier heb je weer de oudste, de leiders van het volk. Maar het gehele volk antwoordt eenparig. En dit is dus voordat ze weten wat de wet inhield. Ze zeggen, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En voor degenen die het Hebreeuws machtig zijn, en ik ben niet zo ver, maar ik heb me dat laten vertellen, is de manier waarop ze dit zeggen, aanmatigend. Een beetje, yes, we can. Of bring it on. Of we're schaffen es. We kunnen het. En dat toch, terwijl ze zojuist zijn bevrijd uit slavernij in Egypte. Hoe de Schelfzee is gespleten door de kracht van God. Hoe God hen water te drinken heeft gegeven in de woestijn. Ik zou denken dat het je een beetje deemoedig zou moeten stemmen. Een beetje gereserveerd. Niet overmoedig. Maar zij zijn wel overmoedig. Ze zeggen, kom maar op, vertel maar wat we moeten doen en dan doen we het. En daarmee staan zij model voor het eerste kind in de gelijkenis. Die zegt, ja heer, maar hij ging niet. Maar wie is dan die tweede? Dat tweede kind. Het kind dat zei, ik wil niet. Maar die berouw kreeg en toch ging. Ik denk dat dat in de eerste instantie de zoon is, Jezus. Maar alle mensen, grote mannen in de Bijbel, twee zoons hebben, waarvan er eentje oké is en de ander niet, heeft God de Vader één zoon. De enige geboren zoon, Jezus. En die enige geboren zoon zei, zend mij om uw wil te doen. In de eerste instantie werd het volk geleid door overpriesters, door oudsten, en die hadden hun mond vol. Die zeiden van, wij gaan het doen. Wij gaan het doen zoals het hoort. Maar door de eeuwen heen werd het een fiasco. En nu komt de zoon op het toneel. De zoon die wel de wil van God gaat doen. En wat is dan de wil van de Vader? In de herziene Statenvertaling staat in Johannes hoofdstuk 6 vers 39. Dus het is de Statenvertaling, de herziene Statenvertaling. Daar staat Johannes 6 vers 39. Dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan. Maar het te doen opstaan op de laatste dag. Toen ik dat las, gaf dat me zo'n rust. Als je die gelijkenis leest over die twee kinderen, waarvan de een en waar de ander niet gehoorzaam is aan zijn vader. Het gaat om de wijngaard. Zijn wij nu op dit ogenblik in een hele andere situatie, waarbij Jezus voor ons zorgt? Wij hoeven niet meer een grote mond te hebben. Wij hoeven ons niet meer te houden aan allerlei regels. Wij moeten verbonden zijn met Hem. En nu kom ik bij de wijngaard. Nogmaals, de Heer Jezus sprak dus met de leiders van het volk. En Hij sprak met beelden uit wat wij het Oude Testament noemen. De Tenach. En in de Tenach wordt gesproken over een wijngaard. Bijvoorbeeld in Jesaja 5. Daar staat, ik wil van mijn geliefde zingen, vers 1. Het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Het gaat dus over de wijngaard van zijn geliefde, van God zelf. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken en bouwde daarin een toren en hiel ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte dat de wijngaard goede vruchten zou voortbrengen. Maar hij bracht wilde druiven voort. En dan gaat het zo verder. De wijngaard staat model, staat een stukje verder. Staat model en staat in vers 7. De wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis Israëls. En de mannen van Juda zijn de planten waarin hij vreugde heeft. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie het was bloedbestuur. Rechts betrachting, maar zie het was rechtsverkrachting. Dus je ziet hier dat er gesproken wordt over een wijngaard. Dus toen Jezus ging praten over een wijngaard, wisten de mensen die luisterden meteen wat hij bedoelde. Dat ging dus over Israël. En wie moest er zorgen voor die wijngaard? De vader vraagt het aan een van zijn zoons. En die ene zoon zegt, ja hoor, ik ga het doen, maar hij doet het niet. Die zoon staat model voor de leiders van het volk. Maar later komt er een zoon die het wel doet. En die staat model voor Jezus. Dan zul je zeggen, dat is wel heel grappig, die wijngaard. Dat is dan het volk Israël, maar ik behoor niet tot het volk Israël. Dat klopt. Maar jij hebt wel van alles te doen met een wijngaard. En dan ga ik naar Johannes 15. En je kent dat. Johannes 15 vers 1. Ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, tilt hij op. En elke die wel vrucht draagt, geeft hij lucht. Opdat hij meer vrucht zal dragen. Ik heb het een beetje aangepast. Naar de inzichten die ik zo langzamerhand kreeg over de gelijkenis van die wijngaard. Hier zegt Heer Jezus tegen de mensen die naar hem luisteren. Jullie zijn ranken. Zorg ervoor dat je in mij blijft, in Jezus. En dan zie je ineens een nieuw figuur ontstaan. Dan hoef je niet te werken in de wijngaard. Het enige waar jij voor verantwoordelijk bent, is dat je verbonden blijft met Jezus. En hoe doe je dat? Hoe blijf je verbonden met Jezus? Je blijft verbonden met Jezus door net zoals David. Iedere keer weer naar hem toe te gaan. David maakte fouten, grote fouten. Maar telkens weer ging hij naar Jezus toe, naar de Vader toe. En zocht weer vergeving. Net zoals Paulus, die zegt, ik ellendig mens. En hou in gedachten dat het goede in jou, die rank die geënt is in Jezus, in de ware wijnstok, is twee keer zo sterk als je neigingen om weg te lopen. Het is weer Paulus die dat keurig netjes omschrijft in 1 Korinthe 10 vers 13. Hij zegt daar, je hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. God is getrouw. Hij zal niet toestaan, niet gedogen, dat je, en dan komt hij, boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Zodat je er tegen bestand bent. Dus iedere keer weer, als je een innerlijke strijd hebt, weet dan alsjeblieft dat degene die voor je is, sterker is dan degene die tegen je is. En zo zijn wij nu in een situatie waarbij wij kunnen zeggen, de zoon die zei, ik ga in de wijngaard, ik ga ervoor zorgen, is Jezus. En wat wij mogen doen is vanuit de rust, dat er voor ons gezorgd wordt door God de Vader zelf, want hij is de landman, dat we vanuit die rust vrucht mogen gaan dragen, tot eer en glorie van Jezus' naam. En zo ben je dus beschermd, je bent behoed. Om die wijngaard heen is een heg gemaakt, er is een muur gemaakt, het is een veilige plek. En op die veilige plek is de essentie van jouw bestaan. En zo mag je tot zegen zijn, je mag vrucht dragen in deze wereld en je mag je verbonden weten met de Zoon, met Jezus Christus van Nazareth die in het vlees gekomen is. Wees gezegend en wees tot zegen. Amen.